Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Geerlof uit Ede zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 493. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort met het zingen uit Psalm 147. De eerste en het zesde vers, vers 1 en vers 6. Laat Heeren lof ten hemel rijzen, hoe goed is het onze God te prijzen. En ook het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hem die nederig naar hem vragen. Het eerste en het zesde vers van Psalm 147. Gemeente, dan willen we het geloof belijden van de kerk van alle plaatsen en alle eeuwen. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ook ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, voor waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof ook in de Heilige Geest en in die ene heilige katholieke, dat is algemene kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en in een eeuwig leven. Gemeente, laten we daar een loflied op zingen als amen op deze geloofsbelijdenis. Met de woorden van Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Het regent buiten. En dat is heerlijk, daar een paar dagen van hitte. Geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10 als amen op de geloofsbelijdenis. Gemeente, bidden we dan op de opening van Gods woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere God in de hemel, aan het begin van deze dienst, Heere, willen we u danken. Danken dat we voor de tweede keer mochten opgaan naar uw huis. Heere, om bij u op adem te komen. Om door u persoonlijk geleerd te worden, van geest tot geest. Heere, we danken u dat we daar de vrijheid voor hebben gekregen. Maar ook dat we niet, althans de meesten van ons, niet hoeven te werken. Zodat we extra tijd hebben om te denken aan u en wat u van ons vraagt. Heere, we danken u ook voor uw regen die zo zegenrijk neervalt. Ook dat is een verademing na dagen van hitte. Heere, daar leren we van om van u afhankelijk te blijven, want we kunnen niet alles naar onze handen zetten. We blijven afhankelijk van u. Ook Heere, in deze dienst. En daarom bidden we u om uw Heilige Geest. Opdat we mogen gaan beseffen, Heere God, wie u bent. Opdat de dode letter van de Bijbel tot leven mag komen. Dat het mag afdalen van onze hoofden naar onze harten. Dat het ons een leidraad mag zijn voor het leven wat voor ons ligt. Heere, wil uit ons midden wegnemen alles wat tussen u en ons instaat. Zoals vanmorgen dat er ook gebeden is om de vergeving van onze zonde in de afgelopen week. Heere, dat die zonden ook echt vergeven worden, daar hoeven we niet over na te denken. Maar als we daar maar echt berouw van hebben. Want we mogen weten, dat hebben we ook beleden, dat er vergeving van zonde is bij u. En dat u daarin rijk bent. Wie tot u komt in nood, vindt uw goedheid oneindig groot. Heere, wil zo uw geest zenden in ons midden. Opdat we op mogen leven onder uw aanwezigheid. Zo bidden we voor ons hier dat, voor hier aanwezig in deze kerk. We bidden het ook voor een ieder die met ons verbonden is via de techniek. Heere, dat ook deze dienst mag worden tot eer van uw heilige naam. En tot getuigenis voor de mensen om ons heen. Heere, dat bidden we u. Nee, niet uit eigen verdiensten. Want we hebben alleen maar lege briefjes in te brengen dan. Nee, we bidden het u in de naam van de Heere Jezus. Uw Zoon en door het geloof ook onze Heere en Zaligmaker. We bidden het u in zijn naam alleen, Heere. Amen. En dan slaan we de Bijbel open, gemeente, in het evangelie naar Matteüs. Het begin van het hoofdstuk 5. Dan lezen we de eerste 16 versen. Waar de teksten over gaat, daar hebben we er net ook al over gezongen. We gaan naar het noorden, naar Galilea. Aan de oever van het meer van Tiberias, wat ook wel het meer van Genezaret wordt genoemd. En daar begint de schriftlezing. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig zijn de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn ook de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk van de hemel. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij, zegt de Heer Jezus. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Tot zover de lezing uit het woord van God. Geloofd zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen. Kerntekst voor vanavond, gemeente, ook al zou ik het liever een sleuteltekst willen noemen, is het derde vers. Waar staat: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En de vraag is nu, bij al deze zaligsprekingen, is dit nu een oproep die ons aan moet zetten dat we ons in gaan spannen uit onze eigen kracht dat we proberen te bereiken? Of is het een blauwdruk van Gods koninkrijk waar je een gelovige aan herkent? Oproep of blauwdruk? Of heeft het ook met elkaar te maken? Daar gaan we in de verkondiging naar luisteren. Naar aanleiding van dat sleutelvers: zalig zijn de armen van geest. Maar eerst krijgt u de gelegenheid nog om uw gave te geven voor de afgekondigde doelen. En dan zingen we ook van Psalm 25, vers 4. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hem die dwalen brengen in het rechte spoor. Ook de sfeer van de onderwijzing. Psalm 25, vers 4. Als we op weg gaan naar de verkondiging, maar eerst krijgt u nog de gelegenheid om uw gaven te geven. gemeente hier in Ochten. In gedachten neem ik jullie mee naar het Israël van onze tekst. We bevinden ons dan in het noorden. Ik zei al, in Galilea. Aan de oever van dat meer. Meer van Galilea, meer van Genezaret, meer van Tiberias wordt het ook wel genoemd. En we worden door Matteüs uitgenodigd plaats te nemen op de berghelling. Aan de voeten van de Heere Jezus. Want hij gaat spreken. En iedereen kan het horen. Hoe ik dat weet? Ik ben er verschillende keren geweest. En ik kan u vertellen dat de akoestiek daar geweldig is. Als je dan staat aan de oever van de zee, van het meer. En je spreekt tegen de berghelling. Dan kunnen de mensen in de verre omgeving het horen. En wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Want de spreker van vanavond is niet zomaar iemand. Misschien een goede vraag om mee te beginnen. Hoe kijkt u, hoe kijk jij naar hem? Hij die gaat spreken. Wie ziet u voor u? Wat denkt u? Wie is hij voor u en voor jou? Voor mij ook. Nou, de meeste Joodse mensen om ons heen, die zijn hier gekomen vanwege zijn genezingswonderen. En zo staat het ook geschreven aan het slot van hoofdstuk 4. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke zieke, elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hen allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden. En hij genas hen. En grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea. En van zelfs over de Jordaan. Voor hen, voor de scharen, was hij de grote weldoener van God. En laten we daar dan maar niet te schamper over doen, want wij zijn van diezelfde lap gescheurd. Want je zult maar ziek zijn. En dan horen over hem die allen geneest die tot hem komen. En als je dan zelf niet ziek bent, dan wil je dit wel doen voor een zieke geliefde, toch? Ik vind het nog steeds een van de meest ontroerende passages uit het Nieuwe Testament. Hoe die vier vrienden hun verlamde vriend brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Prachtig. In de hitte van het Midden-Oosten. Maar ze hebben het ervoor over. Ze hebben alles over voor hun verlamde vriend. En ze brengen hem bij Jezus. Maar goed, zelfs los van die genezingen. Zou u, zou jij, zou ik deze wonderdoener niet willen ontmoeten? Deze man waar iedereen het over heeft. Hij is de talk of the town. Hij riep door heel zijn doen en laten de tijden wakker van de profeten voor hem. Bijvoorbeeld deze profetie. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en de Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankelijke knieën. Zeg tegen de onbedachtzamen van hart, wees sterk. Wees niet bevreesd. Zie, uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. En dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen geopend worden. Dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Nou, die sfeer. Profetie van Jesaja. Zou hij dan die lang verwachte Messias zijn? Hij, deze Jezus uit Nazareth? Gemeente, ik noem het u niet zomaar. Denk maar aan het antwoord dat de Heere gaf aan Johannes de Doper. Die zat ook met die vraag, hoe gelovig hij ook was. Bent u het nu die komen zou, of verwachten wij een ander? En wat kreeg hij als antwoord? Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Precies, hij krijgt een antwoord uit de profetieën van Jesaja. Met andere woorden, zeker, de Heere Jezus is ook een wonderdoener. Alleen, en dat mogen we niet vergeten, ook vanavond niet, dit welzijn dat hij schonk aan deze mensen ging wel wat verder dan alleen hun lichamelijk heil. Want hier staat Gods gezalfde koning, gekomen naar deze aarde om nog mensen te redden uit dit verdorven geslacht. En de wonderen, die benadrukken wie hij was en wat hij verkondigde. Koninklijk zet hij zich neer. Dit alleen dwingt respect af. Want het gaat hier niet om zomaar wat terloopse uitgesproken volzinnen die de evangelist zich nog kon herinneren. Wel nee, verre van dat. Hier volgt een verkondiging waarbij elk woord belangrijk is. Hij zette zich neer. Als een rabbi te midden van zijn leerlingen. Ja, te midden van zijn leerlingen. Daar willen wij nou wel eens overheen lezen, maar dat moeten we vanavond niet doen. Hij richt zich in de eerste plaats op zijn leerlingengemeente. En de vele, vele omstanders, die mogen allemaal meeluisteren. Net als wij vanavond. En ook dat is veelzeggend. Het is namelijk een belangrijk onderdeel van zijn verkondiging, van zijn prediking. Ook hier is over nagedacht. Want als het er nu echt op aankomt, hè? Ook hier in de kerk vanochtend, als het er nou echt op aankomt, wie ben je nou eigenlijk? Ben je nou een leerling van hem? Of ben je nou een toehoorder? Een toeschouwer? Hoe luister je nou naar de preek? Wat is nou je grondhouding? Luister je nu in geloof naar de Heere Jezus en ben je hongerig naar zijn woord? Of stel je die beslissing nog even uit? Zo van, ja, ik luister wel, maar ik kan altijd nog beslissen, toch? Ik hoor het wel aan. En dan de preek zelf. We hebben slechts een klein stukje met elkaar gelezen daarnet. Maar het gaat door tot hoofdstuk 8. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Ja, staat er geschreven als gezaghebbende. En niet zoals de schriftgeleerden in zijn tijd. Is het de manier waarop hij het uitsprak? Ik denk dat het komt door wie hij is. Het was geen preek vanuit het hoofd. Het was een preek vanuit het hart. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En laten we maar eerlijk zijn, dan verwacht je een soort donderpreek. Die begint met een uitweiding hoe verkeerd wij toch met elkaar bezig zijn. Maar zo niet hier bij de Heer Jezus. Hij begint met heil. Wat zeg ik? Hij begint met zaligheid. Zalig ben je, ja, wel gelukzalig. Gefeliciteerd, je bent goed af. Wat een begin. Wat een statement wordt hier gemaakt. En daarmee heeft hij gelijk alle aandacht. Alleen, welke mensen heeft nou onze zaligmaker op het oog? Nou, daar begint hij mee. Zalig de armen van geest. Wat wordt er daarmee bedoeld? Lucas heeft ook deze reden opgenomen in zijn evangelie. Hij vermeldt slechts armen. Zou dat dan de bedoeling zijn? Wel gelukzalig zijn de armen, de misdeelden, de verschoppelingen, de vaak rechtelozen, zij die het slachtoffer zijn van de hebzucht van de rijken. Nou, velen zijn op deze manier met deze tekst aan de haal gegaan. En dan krijgen deze zaligsprekingen, in een heel bijzonder deze dan, een politieke boodschap. En ze maken dan van de Heer Jezus een soort vrijheidsstrijder die opkomt voor de armen. Om te preken tegen de rijken van het volk. Alsof armen per definitie betere mensen zijn dan rijken. Nou, ik vond bij de voorbereiding een citaat van Luther, die er niet om liegt, ik wil hem even citeren. Want ook de armste bedelaars, die volstrekt niets hebben, begeren met hun ganse hart naar goed en geld. Hun hart is zo vol gierigheid en begeerlijkheid, dat zij de allergierigste mensen worden wanneer zij een weinig goed verkrijgen. Daarentegen vindt men vermogende rijke mensen die goede christenen zijn, Gods woord gaan horen, een godzalige wandel leiden en aan arme vrienden veel goed doen. Einde citaat. Met andere woorden, armen zijn niet beter dan rijken. Maar dat wist u misschien nog wel. En het staat er ook niet, gemeente. Er staat armen van geest. Ja, maar wie zijn dat dan, dominee? Nou, arm van geest betekent hier een soort geesteshouding. Het zijn mensen die nederig zijn. Ze hebben geleerd om van zichzelf weg te kijken. En dan niet uit een soort zelfhaat of omdat ze zichzelf zo onbelangrijk vinden. Nee, daar gaat het hier niet om. Ze willen groot willen denken en spreken van de Heere. Het zijn gelovige mensen die tevreden zijn met wat ze hebben. En misschien nog wel belangrijker, ze gaan niet gebukt om wat ze allemaal niet hebben. Zo, dan wordt ons wel een aardige spiegel voorgehouden. Ze hebben ook geen zorgen, in die zin omdat ze weten dat hun Vader in de hemel weet wat zij nodig hebben. En zo gaan ze ook om met hun naasten. Ik moest hier denken bij de voorbereiding aan Paulus. Een woord aan de Filippenzen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Zo. Dan hebben wij nog een hoop te doen. Een hoop te veranderen. Met andere woorden, zalig zijn daarom de ootmoedigen en niet de hoogmoedigen. En daarom is deze tekst volgens mij dan ook een sleuteltekst voor heel deze reden. Zalig zijn de armen van geest. Maar zou dit nu een oproep zijn om hier naartoe te streven? Ach, gemeente. Dat redden we uit onszelf helemaal niet. Ook al doen we nog zo ons best. Weet je wat wij zouden willen? Zalig zijn de rijken van geest. Dat past bij ons veel beter. het lukt ons niet om van onszelf weg te gaan kijken. Het zou hetzelfde zijn als we ons onszelf proberen omhoog te trekken uit het moeras van het egoïsme en de hoogmoed. Dat gaat niet gebeuren. Dat lukt ons niet. Dat lukt ons nooit. Tenzij het ons geschonken wordt. Tenzij we bekeerd worden, wedergeboren door Gods geest. Dat maakt zalig. Wel gelukzalig zelfs. Zalig zijn die armen van geest. En laten we zo dan eens kijken met die bril naar die andere zaligsprekingen. Zalig zij die treuren. Dat komt natuurlijk op deze manier ook niet uit de lucht vallen. Dat is een treuren om het leven dat niet is naar de wil van God. Ja, treuren denken wij dat we dat wel weten, dat we dat wel kunnen. Maar dan vooral om wat wij dan missen. Waar we ons in tekort gedaan voelen. Wat ons hindert dat leven te leiden dat we graag zouden willen leiden. Treuren ook om wie wij missen. En dan komen we vaak niet verder dan het uitroepen: Heere, waarom dan toch? Maar dit is een ander treuren, gemeente. Dit is een treuren dat de ander centraal stelt. Die meehuilt en meeleeft met die ander. In navolging van die ander met een hoofdletter A. De Heer Jezus, de man van smarten. Hij die een oog had voor hen die lijden aan en in dit leven. Zalig zijn zij. En ze zullen vertroost worden. Zalig ook de zachtmoedigen. Dominee, wat zegt u nu? De zachtmoedigen? In onze ogen zijn dat niet juist de verliezers. We leven toch in een harde wereld? Kijk maar om je heen. In een wereld die kom je pas vooruit als je je laat gelden. Als je laat merken wie je bent. Dat je opkomt voor jezelf. En soms moet je daarmee wel eens je ellebogen gebruiken. Gemeente, is het niet triest dat wij een gezegde hebben dat de brutalen de halve wereld hebben? Wel nu, de Heere Jezus zegt hier, in mijn koninkrijk erven zij, de zachtmoedigen, de hele wereld. Zalig zijn zij. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dan gaan we weer even terug naar ons sleutelvers. Zalig de armen van geest. Als dit wonder nou echt in jouw leven is gebeurd. Als de Heer nou inderdaad je felle hart heeft bekeerd. En dat je tot zaligmakend geloof mocht komen. Dan wil dat natuurlijk nog helemaal niet zeggen dat je nu volleerd bent in Gods koninkrijk. Ach heden, dan valt er nog veel te leren. Want de mens is niet zomaar van hoogmoedig tot ootmoedig gebracht. Denk bijvoorbeeld maar aan de woorden van Paulus. Misschien wel de grootste leerling na de Heere Jezus in de Bijbel. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het wil is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Je wil het wel, maar je doet het niet. Herkent u dat in u en in jouw leven? Nou, ik zeker, gemeente. En af en toe word je er moedeloos van. En toch, gemeente, en toch staat er, net als bij Paulus, want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. De Heilige Geest heeft door het geloof en de bekering in het hart van een gelovige een diep verlangen gelegd om voortaan te gaan leven naar Gods wil. Nou, om daarna nu te streven in geloof, dat is nu hongeren en dorsten. Het willen leven naar wat de Heere zegt, in overeenstemming met zijn gerechtigheid. Maar laten we de mond dan maar niet te vol nemen. Want het is nog een lange weg om te gaan. Ik ben daarom zo blij met de nuchterheid van onze kerkleraren. Bijvoorbeeld verwoord in de Heidelberger Catechismus. Vanavond hebben we tijd, vanavond kunnen we leren. In deze leerdienst. Bijvoorbeeld deze vraag. Wat eist van ons het tiende gebod? Je moet het vanavond nog maar eens nalezen. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij ten allen tijden van ganse harte alle zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Zo. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden nou volkomen houden? Nee. Ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Maar wel dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Nou, dat is het nu, gemeente. Dat is nu dat hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid. Om onze zondige aard steeds beter te leren kennen. Maar veel meer nog, aldus onze kerkleraar, om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En daarna, opdat wij zouden ophouden ons te beijveren en God bidden om de genade van de Heilige Geest, dat we zonder ophouden ons te beijveren, en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer evenbeeld van God vernieuwd worden. Ja, maar als het ons nou zo moeilijk valt, als dit uit je handen lijkt geslagen te worden, gemeente, weet dan dit. Er staat geschreven in Gods woord, zij zullen verzadigd worden. Hoort u dat? Er staat niet, ze zouden eventueel, misschien, nee, zij zullen verzadigd worden. De Heere God zal tot zijn eer komen, ook in uw en in mijn leven. Ja, maar dominee, alles goed en wel. Maar is dit niet een wat te egoïstisch ongesteld allemaal? Alles gericht op die eigen heiligheid? Maar gemeente, als dat waar zou zijn, dan zou dat werkelijk verschrikkelijk zijn. Als we alleen maar daarmee bezig zouden gaan. Maar dat leert ons de Heiland ook niet. Kijk maar wat erop volgt. Zalig de barmhartigen. Heel het liefdegebod, dat zal vanmorgen geklonken hebben. Heel het liefdegebod voor onze naaste komt daarin tot uiting. God liefhebben en je naaste. Als jezelf. Wat is dat een levenskunst? Dat je een ander wat gunt. Dat je niet het onderste uit de kan wil hebben. Dat je je naaste zelfs iets gunt, ook al heeft zij of hij er helemaal geen recht op. Dat is nou barmhartigheid. Maar hoe kan dat nou ooit gerealiseerd worden? Het is zo levensvreemd. Kijk dan toch eens om je heen. Alles is erop gericht dat jij aan je trekken komt. Die ander, die is alleen maar in beeld als hij jou zou kunnen helpen bij het vervullen van jouw genot. En toch, de gelovige is barmhartig. Maar waarom dan? Wat is daar dan het geheim van? Nou, dit. Omdat de gelovige heeft mogen ervaren hoe Christus hem barmhartig is geweest en nog is. Want zeg nou zelf, wat hebben wij wat we niet gekregen hebben? Een gelovige is niet bezig met hebben. Een gelovige is bezig met geven. En dat naar het woord van onze Here. Bijvoorbeeld, dat kunnen we vinden bij Paulus. Ik, dat is in dit geval Paulus, ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus, dan komt het, en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dan komt die zaligheid weer terug. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Niet als een grappige opmerking, maar als een stukje werkelijkheid. We kennen allemaal dat spreekwoord wel. Wie goed doet, goed ontmoet. Ja, het is goed bedoeld hoor. Maar het is nergens op gebaseerd. Want zo is de wereld niet. Althans niet de wereld zoals ik die ken en die ervaar. Tenzij we aan de Here denken. Tenzij hij de koning van ons leven is. Want zo staat er geschreven. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen. De Here zal het in het leven van een gelovige waarmaken. Niet de wereld, helaas. Zalig zijn ook de reinen van geest of de reinen van hart. Rein van hart, gemeente. Stel je voor, een onverdeeld hart. Een leven zonder dubbele bodem. Een leven zonder bijbedoelingen. Een hart rein van gedachten, rein van woorden en rein van doen. Heel de levensheiliging komt hier tot een hoogtepunt. Maar als de Heilige Geest niet in ons leven komt en ons gaat leiden, dan komen we nooit verder dan wat de spreukendichter al eerder uitriep. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van de zonde. En toch is dat wat de Heere van ons vraagt. Wees heilig, want ik ben heilig. Denk bijvoorbeeld maar aan Psalm 24. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats, wie rein is van handen en zuiver van hart? Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert? Nou, hoe moet dat dan? Nou, daarom past het ons om met David te bidden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Als het goed is, brengt het ons tot gebed. Wel nu, zo zegt de Heere, de reinen van hart, zij zullen God zien. Zij zullen God zien. Ik hoor het nog wel eens op huisbezoek. Dominee, geloven is zo moeilijk. Als ik nou eens iets, maar als het maar heel weinig, als ik nou maar iets van de Heere zou mogen zien. Ja, dat zou veel uitmaken. Maar gemeente, het is precies andersom. Eerst geloven en dan pas zien. Zoals het hier ook geschreven staat. Want denk nou eens na. Hoe zouden wij als onreinen ooit de alreine Here kunnen verdragen? Nee, de reinen van hart zullen de Here zien. Zoals Stefanus op het einde van zijn leven. Kent u nog wel? Kent u hem nog wel, Stefanus? Hij werd op het einde van zijn leven gestenigd. Hij werd martelaar. Hoe zeggen we dat dan? Hij keek de dood in de ogen. Maar helemaal niets van dit alles. Hij zag heel iets anders. Wat zeg ik? Hij zag heel iemand anders. Hij zag zijn heiland namelijk staan aan de rechterhand van zijn vader in de hemel. En aan hem schonk hij zijn geest. En hoe nederig van geest is hij geworden. Hoe vol van barmhartigheid. Want weet je wat zijn laatste woorden waren? Heren, reken hun deze zonde niet toe. Nou, dan heb je wat geleerd in het leven. Als je dat, terwijl je gestenigd wordt, hè, terwijl je die diepe pijn leidt, als je dat kunt bidden. En de Heer heeft dit gebed ook verhoord. Want Saulus, de latere Paulus, de grote Paulus, die stond hem ook bij die steniging. Als dit gebed er nou eens niet was geweest, wat zou er dan van die Saulus geworden zijn? En zo zie je dat de Heer alles gebruikt in zijn grote heilsplan met deze wereld. En nu begrijpt u ook beter daarom dat ook de vredestichters zalig worden gesproken. Want een vredestichter, dat ben je niet zomaar. Zalig de vredestichters, ja. Mensen die opkomen voor de vrede, dat kan eigenlijk alleen maar als je vrede hebt gevonden in je hart. Want alleen dan durf je het aan om risico te lopen, de klappen op te lopen van de partijen tussen wie je de vrede wil stichten. En waarom dan? Omdat je die ander ook die vrede gunt die jij in je hart hebt ervaren. En zo worden ze tot ware ambassadeurs van de Heere zelf. Dan gaat het niet meer om je eigen leven, maar hoe je het leven van anderen tot zegen zou kunnen zijn. Zalig ben je als je moet lijden omwille van de Heere. Zalig zijn ook de martelaren. Ja, martelaren. Ach, beste mensen, laten we maar heel eerlijk naar elkaar toe zijn. Wij zijn helemaal niet van die helden. En dan helemaal geen geboren martelaar. Ja, misschien omwille van onze eigen zaak, maar omwille van de Heere. Nou, zalig ben je. Als je dat bent geworden. Verheug je en verblijd je, want zo zeiden ze ook met de profeten voor u. Uw loon zal groot zijn in de hemel. Kortom, de zaligsprekingen. Het lijkt een oproep. Maar het is een onmogelijke oproep. Wie kan dit opbrengen? En toch worden de mensen zalig. Worden de mensen gered. Hoe dan? Nou, dan zijn we bij de kern. De kern is het geheim van het geloof. Dat maakt het nou het verschil tussen een toehoorder en een leerling. Een geloof kun je niet verdienen. Maar je kunt het wel ontvangen. Het begint met horen. De verkondiging van het woord van God. En in het spanningsveld tussen hoorder en verkondiger kan de Heilige Geest mensen bekeren tot een nieuw godzalig leven. Ja, de Heere vraagt. Ja, hij eist ook onze bekering. Zeker. Maar we kunnen het niet zelf bewerken. En wat is het dan een zalige wetenschap? Dat we mogen weten dat de Heer het ons op zijn tijd ons ook dat wil schenken. Als we hem daar oprecht om bidden. Want hij heeft nog nooit een bidder laten staan. Om zo heel de vrucht van Gods Heilige Geest uit te werken in het leven van een gelovige. Dan word je niet zalig, nee, dan ben je het al. Om als ambassadeurs van de Heere zout te zijn in deze smakeloze wereld. Om zijn licht volop te laten schijnen tot heil van onze naasten. En dat zal blijken. Dat zal niet onopgemerkt blijven. Hoor maar, dat zij uw goede werken zien. Dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Dat we iets doen. Goede werken zien. Maar dan, en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dat ze weten, nee, dit doe je niet zomaar. Hier zit een geheim achter. Hier laat je zien dat je van God bent. Dan willen ze misschien ook weten, vertel eens wat meer over die God. Gemeente, we gaan afronden. Deze vraag laat ik nog even staan. We begonnen ermee. Bent u, ben jij nu al een leerling van deze zaligmaker geworden? Ze zijn aan hun vruchten te herkennen. Wel gelukzalig ben je, wel gelukzalig bent u, als ook jij, als je ook u het verwacht van deze koning. Amen. Daar gaan we ook van zingen, gemeente, met de woorden van opnieuw Psalm 25, maar nu de versen 6 en 7. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En ook vers 7. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreemd gebod getoond. Vers 6 en vers 7 van Psalm 25. Mensen, laten we met elkaar bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God in de hemel. Heere, wat willen we u danken voor uw evangelie vanavond. Dat er nog mensen gered worden uit het verdorven geslacht. Dat u nog mensen zalig spreekt. Dat het niet een oproep is die we zelf ter hand moeten nemen. En dat we denken, oh, dat doen we wel even. Daar is een grondige verandering, een grondige vernieuwing voor nodig. Maar God lof, Heere, u wil het ons schenken. U wil het ons geven. U wil ons opnieuw geboren laten worden. En dan zullen we er iets van gaan merken. Dat ook wij tot die zaligen behoren. Ja, dat het een blauwdruk is van de kinderen van uw koninkrijk. Tot eer van uw heilige naam. En tot getuigenis van de mensen om ons heen. Heren, zo wil ik ook bidden voor deze gemeente. Dat ook steeds meer leden door u persoonlijk zalig worden verklaard. Opdat ze ook zij het leven kunnen en mogen leiden wat daar dan bij hoort. Daar hebben we over gehoord vanavond. Daar mochten we iets van leren. Maar laten we dan maar voorzichtig zijn, heren, want die oude mens in ons is nog zo sterk. Dat we elke keer weer nodig hebben om u te bidden, heren, om de leiding van uw Heilige Geest. Breng mensen tot bekering en breng mensen ook, heren, in de volharding. Opdat het ook uw gemeente zou mogen blijken. Heren, zo bid ik voor de predikant en zijn gezin. Voor de kerkraad, voor de broeders en hun gezinnen. Ja, heren, voor een ieder die een taak hebben in deze gemeente. Dat ook allen mogen werken in deze wetenschap. Wij mogen een zalig maker dienen. Die ons wil bekwamen, steeds beter. Tot het werk wat we in zijn naam mogen verrichten. Opdat ze de gemeente mogen voorgaan. Opdat ochtend het ook mag weten. Ook aan deze plaats is een gemeente Gods. Heren, zo willen we ook bidden voor onze kerk, de protestantse kerk in Nederland. Op plaatselijk niveau, op regionaal niveau en ook op landelijk niveau. Heren, ook dat deze onze kerk ook blijft bij uw waarheid. Dat ze steeds opnieuw ook leert bidden om de betekenis van die waarheid in leer en in leven. Zo willen we bidden, Heere, voor al de gelovigen in dit land. Dat we niet met elkaar de strijd aangaan, maar dat we elkaar gaan zoeken tot ere van u, Heere. Zo willen we ook bidden voor de mensen die ons regeren. Heere, dat ze ook van u de wijsheid mogen ontvangen. Dat ze van u mogen leren wat goed is, wat rechtvaardigheid is en ook wat barmhartigheid is. We willen zo vullen, Heren, met uw woorden, met uw Heilige Geest. Breng ook hen tot bekering en breng ook hen tot volharding daarin. Heren, zo wil ik ook bidden voor onze vervolgde broeders en zusters over het rond van deze aarde, die de vrijheid die wij hebben niet kennen. Heren, dat wij voor hen mogen blijven bidden. Dat ze het vol mogen houden, Heren. Zo willen wij u bidden. Zo bidden we ook voor uw uitverkoren volk Israël. Waar het allemaal mee begonnen is. Heren, dat zij het eens mogen zien. Onze Messias, ons Godsgezalfde Koning, is al gekomen. En we mogen hem terugverwachten op de wolken met zijn heilige engelen. En dat we samen, Heren, Israël en de kerk, uw Zoon mogen verwachten. Opdat hij gaat oordelen. De levenden en de doden. En dan, Heere God, Dan zal u worden en zijn alles in allen. Heren, geef ons dat verlangen dat uw dag eens zal komen. Heren, zo wil ik ook bidden, ook voor de mensen hier in deze gemeente die het moeilijk hebben. Wil gij hen ondersteunen als ze leren u daarom te vragen? Zo mogen we u danken en zo mogen we u bidden. In de naam van de Heere Jezus, door geloof ook onze zaligmaker. We bidden het u in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 78, vers 1 en vers 3. Neem, o mijn volk, neem deze, mijn leer ter oren. Neig oren hard om naar mijn stem te horen. En ook het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om naar te leven. Maar eerst geef ik u de gelegenheid om barmhartig te zijn. Want dat mogen we natuurlijk niet vergeten. Weet dan dat de Heere de blijmoedige gever lief heeft. Psalm 78, vers 1 en 3, naar de inzameling van de gaven. En mocht u denken, naneef, wat betekent dat? Dat betekent nakomeling. Gemeente gaat er zo heen in vrede. En weet u zich dan gedragen door de zegen van onze God. Want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.